Ik had een volwassen hond en had ik een kitten bijgezet. En dat ging op een gegeven moment goed en hij ging het kitten verzorgen. Dus ik had een half langharige kat en die werd helemaal afgelebberd door mijn hond. Helemaal onder slijm. Je zag hem echt zo kijken, gaat die grote nare lap weer over mij heen? Maar hij liet dat gewoon gebeuren. Ja. En dat was gewoon een relatie geworden. Dus ja, is het dan altijd leuk? Nou, hij accepteerde het. En dat was hoe dat de relatie was geworden tussen die twee.
Welkom bij het Honden en Katten Spreekuur, waarin we van alles vertellen over hondjes en katjes. Ikzelf ben Lena, ik ben dierenarts. Ik hou enorm veel van dieren, alle soorten dieren, maar voornamelijk van mijn eigen hondje Oona, die mij zoveel inspiratie geeft over onderwerpen die ik graag met jullie deel. En Marco, wat is jouw reden om hier aan deel te nemen?
Ja, allereerst ben ik ook dierenarts en ik vind het ook wel heel erg leuk om te kunnen vertellen over mijn twee katten en de honden die ik gehad heb.
Deze aflevering vind ik zelf superleuk, want we mogen weer vragen van de community behandelen. Jullie hebben weer zoveel vragen gestuurd en ze zijn stuk voor stuk interessant. Dus we gaan ons best doen met degene die we vandaag kunnen bespreken. Marco, wil jij een eerste vraag pakken?
Eens even kijken. Deze vraag is van Leo. Sinds een paar weken eet mijn hond zijn bak niet meer leeg. Alleen als ik er een snackje bij doe, zoals worst. Ik wil eigenlijk dat hij de brokken opeet zonder iets anders erbij te doen. Waar kan dit aan liggen?
Ik denk in de eerste instantie, als die het altijd goed heeft gegeten en nu plots doet hij het niet meer, dat hij ergens last heeft, ergens pijn heeft, zich niet goed voelt en dat je best eens passeert langs de dierenarts.
Ja, weet je, dus dat hij gewoon niet lekker is, zeg maar. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat deze eigenaar dat standaard doet. Dus dat hij er gewoon wat lekkers bij doet in de hoop dat hij dan wel eet. En dat deze hond gewoon weet van, als ik dat doe, dan krijg ik wat lekkers erbij.
Ja, inderdaad. Als ik doe alsof ik het niet lekker vind, dan krijg ik iets lekkers. Moet een beetje zelf uitzien. Hè? Ben je eerst begonnen met snoepjes geven en merk je nadien dat hij het niet meer wilt zonder snoepje? Of had hij eerst slecht en ben je dan snoepjes bij gaan doen? Nu, sowieso denk ik dat je echt moet opletten voor, heeft hij buikpijn, heeft hij bijvoorbeeld tandpijn? Dat zijn zeker redenen voor een hond om minder goed te eten, maar dat je toch gevolgen aan moet geven.
Ja, je zou bijvoorbeeld kunnen merken dat hij ook is gaan ruiken, gaan stinken, zeg maar. Of uit zijn bek, of uit zijn achterste, dat hij scheetjes laat. Wat hij normaal niet deed. Dus een echt andere geur dan normaal. En dat je dus ook echt merkt van, oké, het stinkt nu echt. En dat deed hij niet.
Ja, dat zijn goede aanwijzingen om inderdaad langs de dierenarts te passeren. En ook andere dingen kunnen een reden zijn om minder te eten. Zoals bijvoorbeeld pijn. En dat kan gewrichtspijn zijn, maar bijvoorbeeld ook nekpijn. Als die ver moet reiken naar die bak naar beneden, kan dat voor die hond soms pijnlijk zijn. En dan gaat hij misschien gewoon beslissen, ik doe die moeite daar niet meer voor. Tenzij er iets lekkers bij zit, dan doe ik die moeite wel.
Ja, voor wat lekkers doen ze wel altijd meer.
Goed, ik neem een volgende vraag. Deze. Hoppakee. Van Wendy. Eén keer in de zoveel tijd is het weer zover. Dan komt mijn hond met zijn kont over het tapijt voorbij schuren. Dat is best gek. Waarom doet hij dit?
Nou, laten we ermee beginnen dat je het tapijt gewoon moet weggooien, want dat gaat heel erg stinken.
Niet altijd.
Nee, niet altijd, want het ligt eraan wat de oorzaak is. Dus weet je, als het de anaalklieren zijn, dan gaat je tapijt ervan stinken. Want dan, als je er dan overheen schuurt en hij ligt daarbij zijn anaalklieren enigszins, dan kan het behoorlijk ruiken. Het
kan ook zijn dat de anaalkliertjes absoluut geen probleem zijn en dat die bijvoorbeeld wormen heeft. Er zijn wormen die daar overgedragen worden door vlooien. En dat zijn de lintwormen. En als die kleine wormpjes naar buiten komen gekropen, dan geeft dat heel veel jeuk en dan gaan ze dat ook doen. En dan is het niet alleen zaak om jouw hond te ontwormen, of jouw kat, die gaat dat iets minder doen, maar jouw hond ontwormen, maar ook alle katten in huis en alle andere honden in huis en konijnen in huis en die ook nog eens allemaal te ontvlooien.
Valt niet op dat het je favoriete onderwerp is. Hè? Dat,
nee,
valt helemaal niet op. Maar inderdaad, weet je, dus wormen, daar moet je gewoon goed mee uitkijken. Maar als je ontwormd hebt, hè, je hebt bijvoorbeeld een ontwormingsmiddel gehaald en je denkt na een week, het is nog niet voorbij, dan zou ik toch even naar de dierenarts gaan, toch voor die anaalklieren. Want als je daar niet wat aan laat doen, dan kan het heel heftig gaan ontsteken en dan wordt het heel pijnlijk en naar voor je dier.
Ja, ik zou sowieso eigenlijk sneller al naar de dierenarts gaan.
Eigenlijk wel.
Zowel voor de wormen te laten diagnosticeren als voor de anaalkliertjes, want het is zo belangrijk. Je wilt dat er niet te lang, dat irriteert enorm. Dat zijn kliertjes naast de anus die normaal gezien gemakkelijk leeggemaakt worden, geen probleem veroorzaken. En dan af en toe raken die overvuld. En als die te vol zijn, dan begint dat te irriteren, dan gaan ze schuiven. Maar als dat dan niet leeg raakt, dan gaat dat beginnen dikker worden, dan gaat dat beginnen ontsteken en dan kan echt wel problemen veroorzaken. Dus daar wil je sowieso voor zijn.
Ja, en heel soms is er ook een onderliggende oorzaak. En hoe sneller dat je daar wat aan doet, hoe fijner dat het voor je dier is.
Ja, bijvoorbeeld als een hondje om een of andere reden diarree heeft, dan kan het ook al makkelijker zijn dat die anaalkliertjes gaan overvullen.
Precies.
Dus ik zou zeggen, ik ga naar de dierenarts.
Ik ga de volgende pakken. Christophe, mijn kat, Pim, krabt regelmatig en heeft schilfels tussen zijn vacht zitten. Het lijkt op Roos. Waar ligt dit aan en hoe kan ik dit voorkomen?
Nou, daar heb ik maar één antwoord op, is ga naar de dierenarts.
Nou ja, dat is wel het korte antwoord. Hè? Ik denk dat je gelijk hebt trouwens, weet je. Want als je al schilfels ziet, dan is er iets aan de hand. Waar hij voelt zich dan niet lekker. Dus hij verzorgt zich minder. Of er is iets met zijn huid aan de hand, waardoor hij meer schilfels krijgt. En dan moet er ook naar gekeken worden.
Ja, er moet altijd naar gekeken worden. Er zijn inderdaad vele oorzaken. Hè. Het kan liggen aan onvoldoende voeding. Niet dat je geen goede voeding geeft, maar dat hij het misschien minder goed verteert. Het kan liggen aan onderliggende ziektes. Het kan liggen aan het feit dat hij parasieten heeft. Hè, zoals schimmels en vlooien en kunnen het ook zijn. Mijten kan het ook zijn. Gewoon huidaandoeningen. Er is van alles en nog wat. Maar ik denk dat je eigenlijk altijd naar de dierenarts moet.
Het is geen ouderdom. En ouderdom is geen ziekte. Dus weet je wat, die worden we natuurlijk wel eens. Oh ja, mij wat oud. Nee, je krijgt geen schilfels van de ouderdom.
Nee, inderdaad, dat is een goede tip. Als je zoiets ziet, dan is daar iets onderliggend. En dan kan dat meestal gemanaged of geholpen worden.
Ja. Is er nou haast bij?
Het is geen urgentie.
Nee, maar ik zou er ook geen maand mee wachten.
Nee.
Want het is toch wel een beetje zielig voor je dier.
Ja, 9 van de 10 voelt hij zich niet goed in zijn vel. Goed, ik neem ook nog een vraag. Hoppakee. Deze vraag is van Lola. Elke keer komt mijn kat thuis met een dode muis of vogel. Ik vind dit niet hygiënisch en wil het stoppen. Is dit mogelijk en hoe kan ik dat doen? Marco, hoeveel cadeautjes krijg jij?
Nou, gelukkig komen mijn katten niet buiten, dus ik heb daar geen probleem mee. Ik had wel katten die buiten kwamen en dan kreeg ik ook dat soort cadeautjes. En ik kan je melden, met vloerverwarming is dat niet fijn. Dus nee, natuurlijk is dat niet hygiënisch. Maar je hebt wel een kat die succesvol is, dus een succesvolle jager is. En waarschijnlijk best wel gezond is. Want dan kan hij ook wat vangen.
Ja, inderdaad. En het is jachtgedrag bij katten. En katten, dat is natuurlijk gedrag voor de katten. Dus je kan dat op zich niet tegengaan. Je kan verschillende manieren verzinnen om ervoor te zorgen dat ze minder gaan vangen. Maar een kat moet zijn jachtgedrag kunnen uitoefenen om zich goed te voelen. Dus het feit dat hij dat gedrag vertoont, daar kan je eigenlijk niet veel aan doen.
Je zou kunnen denken van als ik nou meer voer, maar ja, dat zou ik niet doen.
Katten die gaan altijd jagen of dat ze nu eten krijgen of niet. En een kat die eten krijgt, die gaat succesvol jagen. Want die heeft minder honger.
Ja.
Dus ze gaan het gewoon niet opeten. Dan brengen ze het mee naar huis voor eventueel later op te eten. En dan belandt het op jouw mat.
Oh ja, ja, maar zo zou je weer kunnen bedenken dat je ze minder kan voeren. Dat ze tenminste opeten. Ja, daar moet je dan ook weer mee uitkijken.
Ja, dan gaan ze ook gewoon bij de buren eten halen.
Dat doen ook heel veel katten inderdaad. Dat doen
heel veel katten. Nee, en je kan bijvoorbeeld denken, van ik ga meer spelen met mijn kat.
Ja.
En dat je jachtspelletjes gaat doen zelf. Zodat een beetje de nood aan het uitvoeren van jachtgedrag wat opgelost wordt door jou. Er zijn ook van die tips zoals een belletje aandoen. Waardoor dat ze eventueel de vogeltjes en zo zouden afschrikken, zodat ze minder andere dieren vangen. En dat die overleven, dan nemen ze ze ook niet mee naar huis. Nu, ik heb al gehoord van katten die weten te jagen met een belletje.
Ja.
Dus dat gaat vaak even goed. Wat ik laat over tijd heb gehoord, is lijkt blijkbaar goed te werken, is zo'n regenboogkraag. Vooral voor vogeltjes. Dus als je het niet leuk vindt dat jouw kat vogeltjes vangt, wat ik zelf ook heel erg zou vinden, moest mijn kat vogels vangen. Dan vind ik... Muizen en ratten heb ik nog niet zo erg mee, maar vogeltjes zou ik heel erg vinden, moest mijn kat dan niet vangen. En zo'n regenboogkraag, dat is heel fel gekleurd en dat is heel zichtbaar voor de vogels.
Maar die zien die kleuren?
Dan vliegen ze weg, ja.
Oh, wat grappig. Ik zou hebben gedacht dat het gewoon onzin is.
Ja, maar blijkbaar werkt het.
Oh, nou oké, dus een regenboogkraag, een regenboogbandje dan.
Nee, echt een kraag, dat is zoals een clown zo precies. Hè. Echt zo'n, toch denk 2-3 centimeter breed.
En dat is voor hun niet vervelend?
Ja, dat is zoals een halsbandje. Hè?
Maar niet vervelend voor de kat?
Zoals een halsbandje vervelend is.
Oké. Okay. Nee, want dan
als ze dat gewend aan zijn, dan is dat oké.
Okay.
Maar het ziet er wel heel raar uit. Maar blijkbaar, ik zou het doen. Moest het werken, moest ik een kat hebben en ze vangt vogels en ze zou met zo'n kraag geen vogels vangen. Het is gewoon stof, hè? Het is gewoon een stofje dat eraan hangt.
Maar ja, nou zeggen sommige mensen, nou weet je toch maar even, hè? Weet je, het is heel normaal. Want die vogels in de natuur en een kat is dan in de natuur en dan worden ze gevangen. Dat is heel normaal.
Ja, maar het is niet zo normaal dat katten gevoerd worden. Dus in het wild, een wilde kat die vogels vangt, perfect, oké. Okay. Maar wij voeren onze katten zodat ze nog beter kunnen jagen.
En we hebben best wel veel katten ook.
Ja, we hebben best wel veel katten ook. Dus ik vind dat altijd een beetje een moeilijke. Ik denk dat iedereen daar zijn weg moet in vinden. Maar ik denk wel, als je dat lastig vindt, dat hij iets mee naar huis neemt. Er zijn een paar kleine tips die dat je kan.
Ja, en we hebben meer katten in Nederland dan natuurlijk is. En dat is prima dat wij voor onze katten zorgen. Maar dan moeten we wel eigenlijk zorgen dat ze dan niet allemaal vogeltjes gaan pakken.
Ja, en als je het niet leuk vindt dat ze ze mee naar huis nemen, kan ook een goede reden zijn om ze niks te laten vangen. Hè.
Oh, dat is ook wel een hele goede. Want dat was het probleem, hè? Het probleem was dat ze naar huis kwamen. Ja.
Maar het feit, als ze vangt, dan gaan ze wel meenemen. Ik denk niet dat je daar iets aan kan doen.
Ik ga nog een vraagje pakken. Noah, mijn hond Yara, leuke naam, vindt autorijden vreselijk en begint dan erg te piepen en te trillen. Het lijkt alsof ze zich niet op haar gemak voelt in de auto en ik vind dat zielig. Waar kan dit aan liggen en hoe kan ik haar meer op haar gemak laten voelen?
Dat is niet leuk, maar inderdaad, het is niet zo dat een hond altijd de auto zomaar leuk vindt. Zeker als je al merkt dat die zich echt slecht voelt in de auto, dan is het zaak om een stapje terug te zetten en het eigenlijk zachtjes opnieuw terug aan te leren, zou ik zeggen.
Ja, en het kan natuurlijk ook zijn dat ze misselijk worden. Sommige honden hebben het evenwichtsorgaan op een andere plek liggen, waardoor autorijden ook iets moeilijker is. En als ze dat gaan associëren met misselijkheid, dan vinden ze autorijden ook niet leuk.
Nee, inderdaad. Maar ik hoop dat je dat dan merkt aan je hond, dat hij misselijk is, dat hij bijvoorbeeld kwijlt of overgeeft, dan zal dat zeker een reden zijn. Daar kan soms je dierenarts ook wel bij helpen, maar in combinatie ook met training en oefening met jouw hond. Als hij niet misselijk is, is het gewoon oefenen. En dan is het eerst zaak om de auto leuk te maken voordat die gaat rijden. En dan echt ook heel zachtjes op te bouwen en telkens daar een positieve associatie mee te krijgen. Dus doe je spelletjes, geef je snoepjes, het maakt niet uit, zolang dat maar positief is rond die auto.
Niet dwingen.
Nee. Altijd de hond zelf ook mee laten kiezen. Van, ga je erin, ga je er niet in? Al doe je eerst spelletjes naast de auto als je er nog niet in wilt. Dan is dat een goede start.
Ja, en neem je tijd, weet je. Het is veel belangrijker dat je hond het leuk vindt dan dat het snel gaat.
Ja, als je het snel gaat, als je er druk op legt, gaat hij zich nooit echt ontspannen of comfortabel voelen. Volgende vraag. Deze vraag is van Gerard. Tijdens het uitlaten is mijn hond agressief naar andere honden toe, niet naar mensen. Waarom doet hij dit? Ik wil dit probleem graag aanpakken. Marco, jouw mening.
Ach, dat is ook nog niet zo'n hele makkelijke vraag. Dus waarom doet hij dit? Kijk, eigenlijk moet je het gewoon zien als het gebeurt. Want dan kan je ook wat meer zien aan de lichaamstaal van je hond. Waarom hij zo reageert. Weet je, hij kan ook bang ervoor zijn. Dat kan
meestal
het zijn.
Meestal zijn ze bang.
Ja.
Meestal, en dat, dus ik vind dat wel een belangrijke om mee te geven. Meestal als een hond uitvalt tijdens de wandeling, en zeker naar andere honden, is omdat hij schrik heeft voor de ontmoeting.
Ja, maar die schrik kan van verschillende manieren komen. Dat bedoel ik eigenlijk. Hè. Dus je kan ook een dier hebben wat gewoon bang is voor de pijn. Dus ik heb zelf een hond gehad die had wat last van artrose. En als hij dus pijn had, dan wilde hij dus niet dat andere honden op hem afkwamen. Omdat hij wist van die gaan tegen me aanduwen en dat doet me pijn.
Maar het kan ook gewoon zijn dat ze eens één keer een nare ervaring hebben gehad. En dat ze dan nadien zeggen, oké, nu wil ik geen ontmoetingen meer. Maar wat dat betekent, is altijd, ik wil graag dat de afstand tussen ons twee vergroot. Die wil hij niet aanvallen, die wil daar niet in bijten. Dat doet hij alleen maar in uiterste nood. De uitvallen is ook voor hem uiterste nood. Ook al lijkt het voor ons niet zo noodzakelijk, voor die hond is dat echt noodzakelijk dat de afstand tussen hen twee vergroot wordt. En dat is eigenlijk het beste wat je kan doen, is in eerste instantie meer ruimte laten tussen jouw hond en andere honden.
Nou, dat is altijd een goed advies, denk ik. Maar het beoordelen, zeker bij kleine honden, en ik heb dat zelf meegemaakt met de chihuahuas in de praktijk, toen was het echt eigenaar gebonden. Dus zolang die eigenaar erbij stond, uit die agressie, deed die een stap naar achteren, dan was het over. Dus ze durfden alleen maar uit te vallen met de eigenaar erbij. Dus het was daaraan gerelateerd. En dan,
ja,
dan
maar
ben ik
nu ben je de mensen schrik aan het aanjagen dat het hun fout is. Heel vaak doen ze dat gewoon vaker bij de eigenaar, omdat ze het voordien al vaak bij de eigenaar hebben gedaan. Als ze het bij jou leren, gaan ze het bij jou even goed doen. Dat is een gewoonte. Met die ga ik vaak wandelen. Ik val vaak uit, want ik kom daar veel honden tegen en ik vind die ontmoetingen spannend. Met een nieuwe eigenaar weet hij nog niet hoeveel honden dat hij gaat tegenkomen. Dus gaat hij ook nog niet meteen uitvallen.
Dat is ook zo.
Ondertussen al wel aangetoond. Het is een gewoonte bij die eigenaar. Het is niet door die eigenaar dat ze meer gaan uitvallen. Dat is gewoon, ik ga wandelen met deze eigenaar en ik kom honden tegen, dus daarom val ik uit. Want ik vind het eigenlijk allemaal heel erg spannend. Onze honden vinden heel veel dingen gewoon vaak heel erg spannend. En het belangrijkste daarbij is steeds om proberen zoveel mogelijk hem te kalmeren, minder stress te laten hebben en die afstand inderdaad gewoon toe te laten. Dat hij eventjes kan leren nadenken over hoe pak ik dit beter aan dan uitvallen.
Ik zal de volgende even verpakken. Eens kijken. Maaike, over een paar weken krijg ik een nieuwe kat. Maar wij hebben ook al een lieve hond in huis rondlopen. Ik vind het best spannend, want ik wil graag dat ze goed met elkaar kunnen opschieten. Hoe kan ik mijn kat het beste introduceren aan mijn hond?
Oh, wat een leuke vraag en heel relevant en ik denk best wel haalbaar. Het hangt er een beetje vanaf hoe lief je hond is en hoe makkelijk dat die onder controle te houden is. En dan denk ik dat het ook afhangt van de leeftijd van de kat die dat je naar huis haalt.
Ja, en dan is natuurlijk de vraag, wat doet je hond normaal met katten? Jaagt hij ze op of niet? Hè? Vindt hij dat interessant of heeft hij er juist niks mee?
Ja, het beste is natuurlijk als jouw hond er helemaal niks mee heeft. Of dat jouw hond bijvoorbeeld eventjes apart kan gezet worden. En of bijvoorbeeld rustig is met een botje. Als die niet te gefixeerd is op de kat. En je kan hem een beetje apart houden, zodat je de kat de ruimte kan geven om rustig zijn weg te vinden in huis. Dan denk je dat je al een goede basis hebt.
Ja, en ik denk dat als je een kitten hebt, want dat denk ik dat je bedoelt. Kittens zijn over het algemeen natuurlijk onbevangen en niet bang.
Ja.
Dus dat scheelt. Dus die zullen niet op een hond direct reageren van oeh, enge hond. Hooguit van, ik ken dit niet.
En dan is de tweede zaak is om jouw kat voldoende mogelijkheden te geven om te vluchten. En vluchten is meestal voor een kat in de hoogte.
Ja, 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 en dan krijg je natuurlijk wel weer het risico. Weet je, op het moment dat een kat wegrent, dan wil een hond erachteraan.
Ja, inderdaad. En dus de zaak is ook op het moment dat de kat daar is, dat er iemand met de hond bezig is en iemand met de kat bezig is. En dat er iemand altijd ervoor zorgt dat de hond de grenzen van de kat respecteert. Dat betekent, als ze gaat lopen, mag die daar niet achteraan. Maar als de kat rustig is en daar staat, eventueel kan die wel eens gaan snuffelen. Zeker als het een kitten is, vaak werkt dat heel goed. Maar je moet altijd zien dat de kat weg kan. Dat ze zich veilig voelt. De kat voelt zich veilig als ze zich kan verstoppen, als ze het spannend vindt.
Ja, en ik zit gelijk te denken, weet je, het is al het huis van de hond. Dus als je de kat nieuw introduceert, dan eerst de kat binnenlaten, misschien een paar uurtjes, dat die kan rondkijken, rondsnuffelen en het kan verkennen. En dan pas die hond er weer bij laten. En misschien het liefst aan de lijn, zodat hij niet direct zo bam erbovenop kan gaan.
Ja, je moet eigenlijk nooit die confrontatie toelaten in het begin. Laat ze maar eerst aan elkaar wennen. En elkaar wennen is meestal, zowel bij katten als bij honden, liefst met een metertje daartussen. Ze moeten niet meteen neus aan neus staan. Tenzij dat van begin af aan meteen goed werkt, perfect. Maar eigenlijk gewoon met een hekje daartussen of zo, een tijdje, een week of zo, naast elkaar laten leven, kan soms heel goed werken. Geeft heel veel veiligheid voor zowel de hond als de kat.
Ja, en altijd erbij blijven. Weet je, want als je er niet bij bent, dan zie je niet wat er gebeurt. Heb je bijvoorbeeld een hele grote hond, dan kan hij het hekje ook omverduwen of er overheen springen.
Ja.
Weet je niet wat er gebeurt. Of dat kitten kan per ongeluk, tenminste als het een kitten is, per ongeluk er overheen komen. En dat die hond... Ik zeg altijd, honden voelen met de tandjes. Hè? En dat bedoelen ze niet verkeerd. Maar dat zou net te veel kunnen zijn.
Dus als je dat wil doen, blijf er dan bij. Hè? Bij die ontmoetingen ga er altijd naast staan. Op het moment dat je er niet bij kan blijven, dan zet je ze eventueel in aparte ruimte of zo. Zorg er ook voor dat de gemoederen bedaard blijven. Je wilt geen opminding bij die ontmoetingen. Je wilt vooral dat iedereen het plezant vindt en leuk vindt. Dus let daar ook op. Als de hond, en dat kan best, hè. Mijn hond zou gigantisch opgewonden worden als er een kat in huis zou zitten. Dus ja, ik zou daarmee bezig zijn. Op een bepaald moment kunnen ze het niet meer verwerken, dan is het uiteenhalen en proberen aan beide kanten ze terug rustig te krijgen. Even te laten verwerken wat dat allemaal is, die grote verandering. En dan probeer je terug opnieuw. En dat kan best wel een paar weken duren, afhankelijk van de gemoedstoestand van de beestjes.
Ja, en weet je, uit eigen ervaring, ik had een volwassen hond en had ik een kitten bijgezet. En dat ging op een gegeven moment goed en hij ging het kitten verzorgen. Dus ik had een half langharige kat. En die werd helemaal afgelebberd door mijn hond. Helemaal onder slijm. Je zag hem echt zo kijken. Gaat die grote nare lap weer over mij heen? Maar hij liet dat gewoon gebeuren.
Ja.
En dat was gewoon een relatie geworden. Dus ja, is het dan altijd leuk? Nou, hij accepteerde het. En dat was hoe dat de relatie was geworden tussen die twee.
Ja, soms accepteren ze het ook gewoon heel gemakkelijk. Ik heb het omgekeerd gehad met mijn hond. Ik had een konijn gevonden in het bos. En ik moest die ergens kwijt kunnen, want ja, dan zit je met een konijn. Dus ik had die op de grond neergezet en mijn hond een beetje verder laten liggen. En ik dacht, ja, die hond die gaat dat konijn opeten. Die wou echt in dat konijn bijten. Ze heeft al verschillende kippen doodgebeten, muizen doodgebeten. Ik dacht, ja, die gaat sowieso dat konijn willen pakken. Dus ik dacht, hou mijn hart vast. Dus ik had tegen haar gezegd, ga liggen. En ik had het konijn neergezet. Ik zeg, ja, het is vriendjes worden of ik hou ze morgen gewoon uiteen. En dat konijn is heel rustig een toertje rond mijn hond gelopen. En dan naar de achterkant van mijn hond gelopen. En die is beginnen rijden op mijn hond. Wat dat absoluut niet kon voor mijn hond. Maar sindsdien zijn ze vriendjes. Die is van, ik wil bijten, overgeschakeld naar beste vrienden, daardoor. Gewoon omdat dat konijn een beetje brutaal was. Maar het zijn van die stomme dingen die ineens maken, dat ze die omslag maken van, oké, nu is dit een vriendje. Het zijn konijnen voor iets, hè.
Dat is ook waar.
Ik heb weer heel erg genoten van deze aflevering waarin we allemaal vragen hebben beantwoord over honden en katten die vanuit de community zijn gekomen. Ik zou zeggen, blijf zeker vragen insturen, want we vinden het heel leuk om te antwoorden en wellicht zit jouw vraag er volgende keer bij.
Namens ons een dikke knuffel voor jullie huisdieren en tot de volgende keer.